Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Ja, ik had me voorgenomen om die trail te gaan rijden en dat is dan een proces in je hoofd dat je moet je loslaten. Je moet loslaten van... Ik moet dat gaan rijden, ik moet daar naartoe. En uiteindelijk is dat in de hele route is dat eigenlijk een beetje het loslaten is toch een beetje iets geweest wat de hele tijd gespeeld heeft. Laat het los. En uiteindelijk, als je zo'n route gaat rijden van 8000 kilometer en je staat in Portugal en je denkt van ik moet naar Zweden toe, naar Noorwegen toe.
Ja.
Dan denk je, dat einde is niet overzien. Nee. En je moet dat, en daarom is het gewoon laat het los en kijk van... Land naar land. Kijk van week naar week. Kijk van dag naar dag. En dan wordt het behapbaar. En dan wordt het veel makkelijker. En dan wordt het veel overzichtelijker.
Je luistert naar de Fietsvakantie Podcast.
Er zaten echt wel heel veel kilometers zaten erop.
Ja, zeker. Ruim 7,500. Dus dat was, dat was kilometers genoeg.
Ja.
Ja, zeker.
Ik
kon het ook onderweg, ik kon het niet goed teruggedraaid krijgen wat ik allemaal meegemaakt had. En wat nou de essentie van het geheel was. En moet ik zeggen, ik ben thuisgekomen en ik heb eigenlijk gemerkt dat ik ook best wel heel erg op adrenaline geleefd heb. Want toen ik thuis kwam, het was nog heel vol van alles en vol energie. En dat ging, terwijl ik ook al want ik was aangekomen in Kirkenes, daar heb ik ook nog 3 dagen in een hotel gezeten zonder te fietsen. En daar heb ik ook niet meer gefietst. Heel snel ben ik toen gewoon ook de fiets uit elkaar gehaald en in de doos gedaan en klaar.
Ja.
En dus dan heb ik al wat kunnen afkoelen, wat kunnen... En toen ik thuis kwam het helemaal en toen was de energie die stroomde helemaal weg. Ik heb gewoon ergens wel een week nodig gehad om weer op krachten te komen. Om weer bij te komen van het geheel. Dat je gewoon de adrenaline kwijt bent en dat je gewoon uitrusten. De vermoeidheid die kwam eruit.
Tussen de 30 en 40 dagen. Als ik dan gefietst heb, dan denk ik van nou, ik vind het heerlijk om te fietsen. Ja. Maar ik vind het nu ook wel lekker om even weer thuis te zijn.
Ja, ik vond het op zich wel... ik kwam er wel doorheen. Op laatst vond ik het ook... ik vond het goed dat het afgelopen was. Ik heb uiteindelijk 81 dagen gefietst. Ja, dus ja.
Ja.
Nee, ik vond het goed om te fietsen en op een gegeven moment kwam ik ook wel doorheen. En, ik heb 1 dag gefietst en ik vond het niet vervelend. En ik had ook nog door kunnen fietsen, maar uiteindelijk, ik was op mijn bestemming. En ik ben ook heel erg, als ik een doel heb en ik heb het doel bereikt, dan is het maar klaar. Er zijn ook mensen van, joh, ga je door naar het Noordkap? Nee, ik ga niet naar het Noordkap, want mijn bestemming was Kirkenes, grens Jacobslef. Dat was mijn doel, klaar. En dan ga ik niet meer naar het eigen plan.
Nee.
Dat ben ik heel stellig hier.
Welkom bij een nieuwe aflevering van het Geluid van Fietskriebels. Dit is aflevering 181 van de Fietsvakantie Podcast. Mocht je aflevering 174 over de European Divide Trail nog niet hebben beluisterd, raad ik je aan deze nog even te beluisteren. Dat is een mooie introductie naar deze aflevering toe, want in deze aflevering doen we de nabespreking. Een soort epiloog met Henry, ja. Die deze epische tocht van bijna 8000 kilometer in 80 dagen in juli, eind juli, volbracht. Gefeliciteerd Henry.
Dankjewel.
Een topje weer te zien.
Ja, leuk.
Hoeveel kilo ben je afgevallen?
10.
10 kilo. Het is je goed te zien.
Ja, dank je.
Je bent echt 10 jaar jonger ook geworden. Dus.
Ja.
Het is een beetje de day after eigenlijk.
Absoluut.
Een soort nazit.
Ja.
En we gaan lekker nagenieten van jouw epische tocht. Is het trouwens nagenieten of ben je uitgeteld?
Nee hoor, ik, Toen ik terugkwam, was ik inderdaad uitgeteld. Maar inmiddels wat verder en ik heb weer nieuwe energie gevonden om weer verder te gaan.
Ja, lekker.
Ja,
lekker.
Zeker
ja.
weten.
Ja. Oké, okay, is het? Ik heb even een paar dingetjes gewoon opgezet. Ja. Ik wil maar even op reageren.
Ja.
Is het eens, maar nooit weer of morgen nog een keer? Van maar dan van noord naar zuid?
Deze tocht niet meer. Dat is, ik heb deze gereden en het is goed. Maar het zal zeker niet mijn laatste lange tocht zijn.
Nee.
En zeker niet voor zeker de laatste tocht qua dit concept. Nee, zeker niet. Ik heb er ontzettend van genoten en het is zeker voor herhaling vatbaar.
En wat is dan precies wat het zo aantrekkelijk maakt?
Ja, het was toch wel het onderweg zijn, het reizen. En dan het reizen in combinatie met het fietsen. En dan wat je onderweg meemaakt aan omgeving. Mm-hmm. Maar vooral ook aan ontmoetingen met mensen, met locals, met andere fietsers. Dat is wat het echt waardevol maakt.
Ja,
was echt heel bijzonder.
Okay.
En op deze reis ben ik heel veel mensen tegengekomen, heel veel mensen gesproken, heel veel mensen van alles meegemaakt. Dat is ja, vond ik erg leuk, erg waardevol.
Oké, gaan we straks nog eventjes verder
zeker.
Door. Is het jouw voorkeur gravel trail of een geasfalteerde route?
Nou, ik kom eigenlijk meteen een beetje bij de kern van deze tocht. Ik had deze tocht ingestoken als de European Divide Trail. Dat is een uitgezette route die 60% onverhard is. Dus heel veel onverhard over. En ik had eigenlijk een beetje gedacht dat het veel onverharde wegen waren. Gravelwegen en zandwegen. Maar bleken dus ook heel veel hikingpaden te zijn. Die hikingpaden, dat is niet mijn ding. Die gravelpaden en dat onverhard, dat is wel mijn ding. Dat vind ik wel heel fijn.
Ja.
En asfalt vind ik ook heel fijn om te rijden.
Ja.
En uiteindelijk ben ik er wel een beetje achter gekomen dat ik eigenlijk meer vakantiefietser ben. Dat is heel toepasselijk voor deze podcast natuurlijk,
ja,
want het is voor de vakantiefietsers.
Ik maak een dansje in de lucht.
Zo is dat. In plaats van een bikepacker. Een echte bikepacker zoals de bikepackers op zijn Amerikaans, Engels.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk eigenlijk fietsen over hikingpaden. En dat is heel veel je fiets sjouwen, heel veel je fiets duwen. En dat is eigenlijk niet mijn ding.
Nee.
En in het begin liep ik daar een beetje tegen, had ik een beetje onderschat. En in het begin liep ik daar tegenaan. En toen dacht ik ook van, ja, wat moet ik nou? Ja, want die tocht had ik in mijn telefoon, in mijn GPS staan. En ja, wat moet ik daar nou mee? Ik denk van, ja, dit gaat niet worden. Hier word ik niet vrolijk van.
Ja, dan sta je weer voor zo'n afslag, voor zo'n pad. Dat je denkt van, nou, dat is weer zo'n weer zo'n pad met stenen en rotsen en glibberige.
Klopt. En en dat heeft mij toen toch besloten om te zeggen van, ja jongens, wat kan ik doen? Ik kan stoppen, ik kan naar huis gaan, ik kan doorgaan. Maar ik kan ook zeggen van, ja, ik ga het op mijn eigen manier doen. En dat is wat ik gedaan heb. Ik heb gekozen van, ik doe het, ga het op mijn eigen manier doen.
Heel verstandig.
Ik ga gewoon zeggen van, jongens, ik ga verder in de spirit of the trail. Maar ik ga gewoon mijn eigen, ik moet van Córdoba naar Albacete en nou, daar ligt een route van de trail. Maar ik kan ook zelf kijken van, als ik nou een beetje dit doe, dan heb ik veel meer makkelijkere wegen. Nou, ik heb daar gebruik van gemaakt van Komoot. Dat is een navigatie-app die je daar heel goed bij kan helpen. En ik heb daar gewoon een beetje mijn eigen weg in gezocht. En uiteindelijk gaf dat ook weer een extra dimensie aan de tocht, aan het geheel. Dus ik heb uiteindelijk niet de European Divide Trail gereden, maar ik heb dan maar de European Divide Tour van gemaakt.
Ja, met de trail, met de tour.
Ja.
En jij hebt dus eigenlijk een nieuwe route nu gemaakt.
Nou ja, dat is een beetje een groot woord. Maar ik heb wel mijn eigen route gereden, ja.
Ja, want je hebt eigenlijk de trail omgezet in een
iets makkelijkere route. En maar ja, uiteindelijk is het ook zo van, en dat was ook wel een beetje speelde van, ja, ik had me voorgenomen om die trail te gaan rijden en dat is dan een proces in je hoofd dat je moet loslaten. Je moet loslaten van, ik moet dat gaan rijden, ik moet daar naartoe. En uiteindelijk is dat in de hele route is dat eigenlijk een beetje, het loslaten is toch een beetje iets geweest wat de hele tijd gespeeld heeft. Laat het los. En uiteindelijk, als je zo'n route gaat rijden van 8000 kilometer en je staat in Portugal en je denkt van, ik moet naar Zweden toe, naar Noorwegen toe.
Ja.
Dan denk je, dat einde is niet overzien. Nee. En je moet dat En daarom is het gewoon, laat het los en kijk van land naar land. Kijk van week naar week, kijk van dag naar dag. En dan wordt het behapbaar en dan wordt het veel makkelijker en dan wordt het veel overzichtelijker. En dan kom je er doorheen en dan is het goed te doen.
Ja.
Doe je dat niet, dan kom je er niet doorheen.
Dan, wordt het, dan,
wordt, het, dan wordt het zo massaal en dan wordt het, komt het helemaal op je af en ja. dan komt het niet goed.
Nee,
en dat, je moet dat loslaten. Je moet dat gewoon loslaten en zeggen van oké, okay, ik moet vandaag moet ik van A naar B. En ik heb gisteravond heb gekeken van nou, dit is goed. Nou, en als je dan onderweg tegenkomt van ja, het is toch een heel moeilijk pad. Ik ga toch, nou, dan moet je maar anders gaan rijden.
Ja.
En dat is loslaten.
Maar mooi eigenlijk dat je zegt van nou, ik leef eigenlijk dan bij de dag, in het hier en nu.
Ja.
En niet van, ik moet dat bereiken. Dat moet volgens die en die voorwaarden. En dat is de route en daar kan ik niet vanaf.
Zo was ik dus wel begonnen.
Ja.
En uiteindelijk, dat was wel heel symbolisch. Dat heb ik in Córdoba gedaan. Ik ben altijd een beetje van het mooi wezen en grafisch. Mm-hmm. Ik had op mijn frame had ik een sticker geplakt van dit is mijn mail, mijn internetadres.
Ja.
En ik had al die vlaggetjes had ik op mijn frame geplakt. En dat heb ik in Córdoba allemaal eraf getrokken en dat heb ik weggegooid.
Ja.
En dat is toch een beetje symbolisch van het loslaten van jongens, ik trek het er gewoon vanaf. Ik zie wel waar ik aan toe gaat. En toen dacht ik ook van, ik zie wel hoe het komt. En ik ga eerst maar eens rijden. Ik ga eerst maar zorgen dat ik Spanje doorkom. En daarna ga ik eerst maar eens kijken dat ik dat ik verder kom. Dat ik in Denemarken ben.
Ja.
En als ik in Denemarken ben, dan zie ik alweer of ik naar Scandinavië ga.
Had je ook het gevoel van, ik kom dichter bij huis, maar ook bij het normale. Ik bedoel, Spanje is toch totaal anders dan Duitsland?
Ja.
En dat geeft ook misschien een wat meer huiselijke gevoel, thuiselijke gevoel?
Nee.
Of had je dat niet?
Nee, dat niet. Nee, want ik leefde. Ik heb in Spanje heb ik best veel in hotels overnacht. Omdat er vaak ook niet anders geen camping was of zo.
Mm, klopt.
En de hotels die zijn daar heel erg betaalbaar. Het is daar echt voor 30, 40 euro heb je
mooie
max. Heb je goede overnachting. En dus er was. En later ben ik veel meer gaan kamperen. Ja. Eigenlijk naar Frankrijk ben ik alleen maar gaan kamperen. En dus was mijn huis was mijn tent. Mijn tent is mijn huis. En, en dat ervaar ik altijd. Dat voel ik mij ook heel erg in thuis.
Ja.
En dat vind ik heel erg prettig.
Ja.
Dat is geen punt. Het is wel zo dat ik iedere keer als ik een nieuw land kwam, moest ik wel iedere keer weer wennen. Wennen qua overgang van het land. Hoe andere taal. Soms ander geld. Andere mensen, andere manier van omgang. Een andere supermarkt. Ik weet in in Spanje was het altijd, 's ochtends altijd. In de bar was het een kop koffie met een tostada. Dat heb je in Frankrijk niet.
Nee. Je zult er croissantjes moeten verwerken.
Die eet ik bij voorkeur niet, want daar krijg ik ontzettend veel last van al die vettigheid.
Ja.
En dus uiteindelijk moet je weer een nieuw ritme vinden.
Ik heb dat ook altijd wel. Ik had in Frankrijk altijd dat ik bepaalde dingen kocht in de supermarkt. Die lagen ook altijd op dezelfde plek.
Ja, ja, ja.
En daar kon ik ook heel erg goed op eten.
Ja.
En dat was een mooie, makkelijke maaltijd.
Ja.
Dan kon je zo uit de koelkast trekken. Kon je ook koud opeten.
Ja, ja.
Zat alles in. Noten, van alles en nog wat. En toen was ik in een ander land. En dan mis je dat soort dingen. En dan moet je eigenlijk weer over op iets nieuws. En dan moet je dan zoeken.
Ja, dat klopt.
Stap je over op de raps. Iets wat daar.
Dat klopt. En dat is dus iedere keer als je naar een ander land gaat. En ik heb 10 landen hebben gehad. En bij al die 10 landen was dat opnieuw.
Ja.
En uiteindelijk is dat. Dat is even ook wel een beetje de charme van zo'n reis.
Ja.
Dat je gewoon al die dingen, al die verschillende landen ziet.
Ja.
En dat je zegt van oké, in Spanje is het zo. In Portugal is dichterbij, dat is dichterbij elkaar. Maar Frankrijk is alweer best wel een groot verschil. Ik ben nog een stuk door Zwitserland gegaan.
Ja.
Dat was ook weer anders.
Ja.
Nou, Duitsland is helemaal heel anders.
Ja.
Nou, Denemarken en Scandinavië. En dat zie je ook weer tussen Zweden, Finland en Noorwegen zit ook allemaal weer verschil.
Ja,
ja.
Ik had hier opgeschreven van ook weer zo'n vergelijking. Wat je voorkeur is, Spanje of Finland?
Ja, nou ik heb daar goed over nagedacht. Ik heb daar heel erg over zitten. Want tijdens fietsen dacht ik ook van wat zijn nou mijn favoriete landen?
Ja.
En dan maak je een soort lijstje. En bovenaan dat lijstje staat eigenlijk ex aequo toch Spanje en Zweden.
Spanje en Zweden?
Ja, ik vond Spanje vond ik heel erg fijn en Zweden vond ik ook heel erg fijn.
Ja, dat schreef je ook, ja. Zweden.
En dat heeft vooral mee te maken dat ook de mensen in Spanje vond ik de manier van leven ontzettend fijn. Je fietst, je kunt overal kun je wat kopen, je kunt overal kun je wat eten, wat drinken. Het is allemaal heel makkelijk. En, je hebt daar barretjes, supermarkten, supermercado overal. En de mensen zijn vriendelijk en ze zijn heel open. En dan vond ik in Zweden heb je dan, dan moet je veel meer plannen, dus veel minder. Maar ik vond de mensen, ik vond dat erg. Ik vond ze heel erg vriendelijk, ik vond ze echt heel erg open. Ik heb daar heel veel hele prettige, goede ontmoetingen met mensen gehad. Ik vond dat echt een heel fijn land. Heel fijn land. Ja. En dat denk ik. En ja, dan is er ook nog eentje die helemaal onderaan staat. En dat mag je rustig weten. Ik vond Duitsland echt niks.
Hoe kwam dat?
Ja, ik vind Duitsland, ik vind een beetje, het lijkt wel of een beetje achter begint te lopen. Hm. En slechte campings. Mm-hmm. Die hebben heel vaak bijvoorbeeld geen internetbereik. Denk je van, waar kom je dan nog tegen? In Duitsland kom je dus tegen heel veel plekken waar je gewoon geen internetbereik hebt.
Klopt.
Ja, in de winkel, je kunt niet met je bankpasje betalen. Nee, je moet cash betalen. Nou, dat heb ik verder nergens anders gehad. Ik heb in Zweden, Noorwegen, ik heb nergens geen kronen gewisseld. Ja, Zweden trouwens wel, maar dat is een ander verhaal. Je kunt alles met je bankpas betalen. En het is net of Duitsland een beetje stilstaat op het ogenblik. Mm-hmm. En de Duitsers ook, qua verkeer ook. In Spanje, in Scandinavië wordt heel, ze rijden heel ruim om je heen, heel geland. Mm-hmm. Nou, een Duitser die rijdt je liever plat. Duitsland staat wat onderaan. En ook wel bijzonder, ik vond Denemarken vond ik ook niet zoveel aan. Denemarken was er vorig jaar ook al een beetje geweest. Het is ook een prachtig land. Het is super aangehaakt. Alles is schoon.
Ja. Ja,
wat er een beetje ontbreekt is een beetje sfeer. Mensen die zijn, je ziet weinig mensen op straat. Het is ook dun bevolkt natuurlijk ook. En en dat vond ik in Zweden was dat juist wel heel erg.
Ja.
Dat vond ik heel erg leuk.
Ja. 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 Grappig, ja. Ja. Kirkenes of Cabo de Vincente?
Kirkenes.
Ja?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, Kirkenes heeft voor mij een enorme betekenis. Omdat ik was door een klant van me, die had me erop gewezen op het belang. Ik had die route gekozen en hij zei, weet je wel wat Kirkenes is? Ik zei, nee, helemaal niet hoor. Nou, ik zal wel iets toesturen. En die stuurde mij een stuk uit een boek van Geert Mak.
Ja.
En die heeft erover geschreven. En Kirkenes, dat is nogal een plaats. Dat is, daar, het is een dorpje van 4000 inwoners. Het is heel klein. En niks. Maar geopolitiek is het heel interessant. Het ligt natuurlijk vlakbij de Russische grens.
Komt de hovenier, komt aan.
Oké. Het ligt vlakbij de Russische grens. En.
Hoppa.
Ja. Ik ben ook naar de Russische grens toe gefietst. Laatst ook fietsen langs de grens. En dat even zitten. Want je hebt Kirkenes. En dan heb je nog een 30 kilometer tot de grens. En daarachter ligt dus Moermans.
Oh ja.
Daar liggen al die atoomonderzeeërs van Rusland.
Ja.
Dat is één ding. Dus het militaire, het strategische punt van de Kirkenes.
Ja, ja.
Maar ik kwam daar, ik liep daar door. Ik liep daar door Kirkenes en dan kwam ik iemand tegen. En was een mevrouw met een hele bijzondere jas. En er liep iemand naast met zijn grote geluidshengel. En die keek een beetje naar mij en die vroeg mij, ben je local? Ik zei, nee, ben je local? Ik zei, oké. Nou, dat was dus een mevrouw van de BBC. En die was dus bezig met een reportage te maken over de Polar Silkway. En de Polar Silkway, dat is dus... Men denkt, en daar zijn de Chinezen heel erg mee bezig, dat tussen nu en 20 jaar de schepen die vanuit China komen, die nu dus door het Suezkanaal gaan, dat die bovenlangs kunnen gaan.
Oh ja.
En dan zou Kirkenes een hele belangrijke haven kunnen zijn. Kirkenes is nu al een haven die al vorstvrij is. Maar dan zou Kirkenes een havenplaats kunnen worden van wat dan met daarna het achterland, dus Scandinavië en Estland en die Baltische staten allemaal kan bedienen.
Ja,
en dus daar, die Chinezen zijn daar ook heel erg al actief daar zo.
Okay.
Die willen daar ook voet aan de grond krijgen. En verder schijnt ook heel veel spionage te zijn. Ik heb er niks van gezien. Ik ben 3 dagen in Kerkenes geweest. En ik heb daar 3 dagen in een hotel gezeten om af te koelen. Maar ja, dus dat is wat dat betreft wat voor mij wel heel bijzonder betekent.
Ja, ja.
Cabo San Vicente is ontzettend mooi.
Prachtig.
Het is ook heel toeristisch ook.
Ja, zeker.
En ik merk wel achter dat ik een beetje allergisch ben voor toeristische plaatsen.
Ja.
En dat is Kerkenes helemaal niet.
Ja. Nee. Dat betreft komen daar nog geen campers. Of wel?
Weinig. Wel wat. Er zijn wel wat mensen, maar er zijn er weinig. Er zijn wel wat mensen die Noordkaap doen en die daar pakken dat dan toch wel mee. Die willen dan toch ook even naar Grenzen Jacobsweg. Mm. Het is toch een beetje een bijzondere plaats. Mm-hmm. Want je rijdt daar doorheen van Kerkenes door een prachtig fjordengebied.
Ja.
En de laatste 10, 15 kilometer rij je echt langs een riviertje. En dat riviertje, dat is de Russische grens. En ja, en het is toch wel bijzonder. Er staan allemaal borden, restricted area. Je mag niet fotograferen, je mag geen telelenzen gebruiken. Nee. Allemaal zulke soort dingen. Het geeft een bepaalde spanning. Het is toch wel.
In Berlijn meemaakt.
Ja. En het was niet bedreigend, helemaal niet. Maar het geeft een bepaalde. Het is toch een beetje spannend eigenlijk. Een beetje. En het is toch wel. Ik vond het. En dan kom je daar op dat laatste punt. Dan heb je ook nog een kapel. De Koning Olaf II kapel. En daar ben ik ook in geweest. Dat was open gelukkig. En dan kom je bij dat. Ja, het is gewoon een parkeerplaats, eigenlijk niks. Maar ja. Voor mij heeft het heel veel betekenis, omdat het einde van mijn reis is. En voor andere mensen is het toch juist. Ja, je komt met dat. Het is daar toch het meest noordoostelijke punt van Europa.
Ook dat?
Ja.
Ook dat. En van het Vrije Westen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Vooral
nu
op dit moment.
Zeker.
Ja, oké. Okay. Je beleving had ik opgezegd in 1 zin. Zou je dat kunnen samenvatten?
Boeh. Dat is moeilijk. Ja, toch een fietstocht in alle vrijheid. En dat is toch wel. Dat geeft natuurlijk in de fietsvakantie geeft dat sowieso altijd. De vrijheid is het grootste goed eigenlijk van de fietsvakantie. En dan de ontmoetingen met alle mensen die ik onderweg gehad heb, dat is wat het echt waardevol heeft gemaakt.
Oké. Want we weten nog, als je naar die eerste aflevering, toen we elkaar telefonisch hierover spraken, gingen er met veel enthousiasme in. Ja. En je had echt. en ik vroeg me dus, hoe ben je hier uitgekomen?
Zeker zo enthousiast. En,
ja, zeker.
Ja, ja. Wat ik zei, ik ben begonnen. Ik had het idee, ik ga die route rijden. Ik ga die route helemaal. Want uiteindelijk, als je hem helemaal rijdt, krijg je ook een badge. Krijg je zo'n
badge.
Zoiets. Het is helemaal niks.
Okay.
Maar uiteindelijk denk ik van, ik wil dat toch gaan doen. Maar uiteindelijk heb ik dat later losgelaten. En dat gaf me heel veel stress. Dus die enthousiasme, dat verdween. En uiteindelijk denk ik van, ik heb dat los kunnen laten. Ik heb dat en daarna weer op kunnen krabbelen. En uiteindelijk heb ik dat enthousiasme toch weer helemaal terug kunnen vinden.
Ja.
En dus dat is tijdens zo'n reis. Maak je zelf ook heel veel. Maak je zelf ook mee. Je gaat van een hoogtepunt. Ga je toch naar een dieptepunt. Is een groot woord. Maar
wanneer kwam dat eerste dieptepunt?
Ja, dat was vrij snel. In Spanje was dat.
Hou van drama. Dus graag.
Zeg je? In Spanje toen voelde ik dat toch wel best wel lastig al. Ik van, dit is niet mijn ding.
Een beetje halverwege Spanje.
En ook door mijn werk is veiligheid best een ding. Ik had ook wel eens het gevoel dat ik over zo'n pad reed. Ik zat dan te bedenken, als ik hier nou val, jongens, ja, wat dan? Hoe kom ik hier weg? Wie gaat mij vinden? En ja, dat was voor mij eigenlijk wel een trigger. Ik denk van, jongens, dit wil ik gewoon eigenlijk niet. En het was wel mooi. Voor mij zat ik in Portugal of Spanje, ik weet niet meer. En toen stond ik ergens langs een pad. Er kwam er één keer iemand achterop me gereden. En dat was Jim. Dat was een Australiër. En daar heb ik 3 of 4 dagen mee opgereden. En tot Córdoba. En die gaf mij wel weer een beetje reflectie op het geheel. Hij had ook heel veel ervaring met wildkamperen. Had ik heel weinig.
Mm-hmm.
Dat heb ik ook een beetje onderschat, wildkamperen. Ik dacht van, dat is al mijn ding. En dat is zeker op sommige omwegen is dat ook heel makkelijk natuurlijk. Ik ben ook eigenlijk een beetje achtergekomen dat dat niet helemaal mijn ding is. En dat is met name ook gekomen dat. Wild kamperen is een beetje een truc. Je gaat pas. Je fietst best lang door.
Door
en dan moet je laat zet je tent op. Daar hou ik al niet van.
Nee. En, op het laatste moment beslissen.
Ja. En ik ben ook eigenlijk, ik ben nooit bij de padvinderij geweest. Wel in dienst, maar niet bij de padvinderij. Dus nee. Je houdt ook onvoldoende rekening mee met bijvoorbeeld met wild. Ik had de laatste keer had ik een heel mooi plekje had ik. Maar ja, daar liepen wel allemaal, midden in de nacht werd ik dus, liepen wel allemaal wilde zwijnen rond mijn tent.
Ja.
En daar had ik dus geen rekening mee gehouden. En die zwijnen gingen gelukkig weer weg. Want ik had wel het eten ook nog in mijn tent liggen. En dat zijn allemaal dingen, dat moet je eigenlijk niet hebben.
Dat ruiken ze.
En kijk, en die wilde zwijnen die volgen dan de spoor van het water. En dat zijn allemaal dingen, daar had ik nog te weinig ervaring mee. Uiteindelijk, later heb ik toch meer gekozen voor campings.
En ook, in
Zweden en in Scandinavië, waar wild kamperen eigenlijk de norm is, heb ik eigenlijk alleen maar campings gedaan. Ik vond dat prettig. En zeker in Scandinavië heb ik dan al die servicehouses. Dat vond ik ook altijd heel prettig. Zo'n servicehouse, daar kun je douchen, je kunt daar koken, je kunt daar vaak 's avonds binnen zitten.
En dat is servicehouse bij
een camping? Dat is bij een camping. In Europa heb je het toiletgebouw. Daar zit een toilet in, daar kun je afwassen. Maar in Scandinavië zit er ook een keuken bij.
Ja.
En daar zit gewoon een keuken met potten en pannen. En die kun je gewoon gebruiken. En daar is gewoon een elektrisch kooktoestel.
Ja,
dus
daar
kun je gewoon koken. En daar kun je eten. En vaak zit er ook nog weer een woonkamer bij. En dan kun je gewoon eten. En dan zit je gewoon aan tafel. En dan zit je gewoon met andere mensen aan tafel.
Je hoort er ook wel dat het wel een beetje prijzig is.
Scandinavië is duur.
Ja.
Scandinavië is zeker duur. Absoluut. En die campings, dat viel op zich nog iets mee. Maar de boodschappen en zo zijn echt duur. Ja, absoluut. Ja, dat is niet anders.
Hoeveel betaal je voor een camping in Zweden?
Ja, ik heb daar ook de duurste camping gehad. Die was iets van 40, 50 euro.
Ja, ja.
Maar ik heb ook campings gehad. En dat was ook wel heel mooi. Dat was super gaaf. Een camping met een prachtig meer was dat. Ja. Schitterend mooi plekje. En ik had er gebeld en er was niemand. Dan heb je wel zo'n servicehouse en dan staat dan zo'n bordje, hangt er dan, bel dat nummer. Nou, bel je dat nummer. En die mevrouw, die is al gebrekkig Engels en komt straks nog wel voor de betaling.
Hmm.
Toen ging allemaal houtje touwtje. Ik had dus, wat ik al zei van over dat betalen, ik had alleen maar mijn betaalpas bij me en euro's en geen kronen.
Geen kronen.
Ja, die mevrouw wil alleen maar kronen hebben. Ik zei, sorry mevrouw, ik heb geen kronen. Ik kan nu betalen met euro's of met kaart. Nee. En ik zag er zo bijzonder kijken en... stay for free. Dus ik stond daar voor 0 euro. Dus uiteindelijk maak je van alles mee. En die hele dure camping, dat was aan het grote meer. Daar die Big Lakes daar in Zweden, dat is heel toeristisch.
Ja, ja.
Dus
daar kun je overal terecht om zo maar te
zeggen. Ja, maar dat zijn
heb je daar een mooie fiets?
Ik heb een beetje het fietspad gevolgd. En op zich is dat wel mooi. Ik vond dat wel mooi. Het is wel heel lang. Er was ook zo'n oude treinroute. Ja, dan heb je wel een fietspad van 50 kilometer lang bijvoorbeeld, hè?
Oh ja.
Ja, dus dat is wel mooi.
Alles is daar natuurlijk ruim en groot.
Navigeren is nooit zo moeilijk daar. Zo. Nee. Dat is gewoon 20 kilometer vooruit, 30 kilometer, 50 kilometer vooruit. Dat is wel,
Oké. Over het loslaten gesproken. Ja. Daar heb je over verteld van, maak een plan, maar blijf flexibel daarin.
Ja, absoluut.
Om het leuk te houden. Overnacht, over wildkamperen hebben we gesproken. Ja. Even kijken, Komoot, ben je een grote voorstander van?
Ja, die heeft mij heel erg geholpen. De route stond al, de European Divide Trail is helemaal uitgezet in Komoot. Daar kun je alles in terugvinden. En uiteindelijk, maar om daar van af te wijken, was Komoot voor mij echt een perfect hulpmiddel. S'avonds maakte ik mijn route. En dan die schoot ik naar mijn Garmin toe en ging fietsen. En als ik onderweg dan toch weer tegenkwam dat het toch weer te zwaar was, dan wijkte ik daar ook weer vanaf.
Ja.
En dat is, Komoot heeft me daar ontzettend bij geholpen.
Okay.
Ik vind dat het is een gratis app. Ik heb wel de betaalde versie, want dan heb je alle kaarten van de hele wereld en je hebt een verzekering. Ik heb geen belangen bij die Komoot,
maar ik vond
het een hele fijne combinatie. En onderweg gebruikt iedereen de Komoot. Dus dat was ook... Ja.
Ja. Een stelling van jou is over, er zijn altijd mensen die je helpen.
Ja, ja, absoluut. Absoluut. Dat is echt, dat is
en 98% van de mensen zijn oké.
Okay. Ja, ja. Dat is een,
hoe die, kom je die, daarop?
Die is niet van mij, die is van Jim.
Oké.
Okay. Die is van, hij zei, zijn beroemde uitspraak was, it's mathematics. Hij zegt, 98% van de mensen zijn oké, 2% is slecht. Hij zegt, dus als jij in een dun bevolkt area bent, hij zegt, hoef jij geen zorgen te maken. Want er zijn zo weinig mensen, dus er zijn er geen. Ben je in een drukke stad,
ja, ja,
dan moet je oppassen.
Groter,
is de kans groter. Het is gewoon wiskunde.
Ja, ja.
En dus uiteindelijk, en als je dat gewoon vanuit gaat van jongens, de mensen zijn goed, dan is het. Kijk, want als je alleen bent, je moet ook de supermarkt in. Je moet boodschappen doen. Je moet, weet ik wat doen. Je moet spullen kopen. En daar was bijvoorbeeld, ik had best wel veel pech met mijn banden heb ik gehad. En dat is het enige pech die ik gehad heb onderweg. En dan ging naar het Decathlon toe. En daar zit je ook met van, ja, hoe doe ik dat? Want Decathlon, dat zijn dus bijvoorbeeld wel op plekken waar het wel heel erg druk is.
Ja.
En hoe doe je dat dan? Nou, uiteindelijk denk ik van, ja, weet je wat jongen, ik rij gewoon mijn fiets gewoon de winkel in.
Oh ja?
En ik rij gewoon mijn fiets de winkel in. Ik ga gewoon een service barley. En ik zeg van, mevrouw, meneer, ik wil dit en dit. Mag ik mijn fietsje neerzetten? Nou, dat was nooit geen enkel probleem.
Nee,
er was geen enkel probleem. Er was alle egards weer ontvangen. En hielpen ze me. En ik kon mijn fiets neerzetten. En ik kon de winkel op mijn gemak mijn boodschappen doen. En dat ging prima. En daar is niks aan de hand.
En mensen kijken naar die van de servicebaan. Die houden je fiets in de gaten.
Ja, de fiets in de gaten. Dat is perfect.
En niemand zal daar iets mee doen.
Dat is perfect. Dus er zijn zoveel mensen op allerlei manieren die je helpen. Wat dat betreft. En dus uiteindelijk, je moet daar zelf op. Dus rekening mee houden. Als het druk is, doe dan zulke dingen. He, is het een rustig dorpje, dan kun je je fiets rustig buiten bij de voordeur neerzetten. Ik zet er wel altijd mijn fiets bij de voordeur neer. Ik denk van, er zijn altijd mensen lopen daar langs. Dan valt het op, dan zullen mensen niet zo gauw je fiets zitten prutsen.
Nee.
Vaak heb je er nog camerabewaking. Als het is. Dus uiteindelijk denk ik van, dus dat was dan een beetje mijn tactiek was dat om dat te doen.
Ja.
Maar in het kader van mensen helpen, in Zweden, je moet goed plannen. Ik heb één keer een dag gehad dat ik wat slecht gepland had. Met mijn eten zat ik een beetje krap eigenlijk. Ik had eigenlijk gewoon niks meer.
Had je wel normaal gesproken iets bij je als reserve?
Ja, ik heb wel wat reserve. Ik heb wel wat reserve spulletjes van een blikje, wat soep en zulke dingen. In principe probeerde ik altijd wel één dag in reserve bij me te hebben. Ja. Maar die af was een beetje krap en ik was bij de camping was weggegaan. Ik reed langs de volgende camping. En er stond daar zo'n bord kiosk op. Boutique heet dat daar zo.
Boutique.
Ik denk van, hé, daar kan ik wat kopen. Nou, dus ik daar stoppen daar zo in die camping. Om een uur, ochtends om een uur of tien of zo, weet ik, half tien, tien uur, weet ik het. En nou, ik stond er in dat boutiqueje. En alle schappen waar eten in lag, was allemaal leeg. Alles was leeg. Ik stond helemaal teuter te kijken. En dan komt daar die campingbeheerder komt eraan. Ik zeg, wat kan ik je mee helpen? Ik zeg, ja, ik zeg, joh, ik ben een beetje zonder eten. Ik ben op zoek naar wat eetbaar spulletjes en zo. Ik zeg, alle schappen zijn leeg. Ja, ja, ja. Nou, we hebben een. Drie kinderen waren daar graduated. En die gingen van ene school naar de andere school. En we hebben hier gewoon. Het hele weekend hebben we een feest. We hebben nu een groot ontbijtbuffet. Dat is hier in die zaal ernaast. Ga er maar naartoe. Eet maar net zoveel als je wilt. En klaar.
Oh.
Dus ik kon gewoon aanschuiven. Dus wat dat betreft, er zijn altijd mensen die je helpen. Er zijn altijd mensen die je willen helpen. En dan eet je heerlijk en dan een lekker ontbijt. En dan, dat zijn natuurlijk fantastische dingen. Zijn
ja.
En dat zijn natuurlijk dat zijn de dingen. En zulke dingen heb ik niet één keer meegemaakt, maar dan heb ik wel 10 van die dingen meegemaakt. En dat is wat zo'n reis echt waardevol maakt. En dat heb ik in Zweden meegemaakt, in Frankrijk. In Frankrijk was een keer een regenachtige dag en er stond zo'n bord Gîte d'Hôtel. En daar stond een fietsje naast geplakt. En ik van, nou,
fietshotel.
Ik stond, want Gîte, dat zijn eigenlijk een beetje de Siemenfraaiers in Frankrijk.
Ja, ja, ja.
En ik had eigenlijk geen zin om te kamperen. Ik denk, ga daar eens even kijken. En normaal denk ik altijd, Google kijk ik altijd. Of iets is. En dan kijk ik ook altijd naar de recensies. En het gaat me dan niet om de recensies, maar het gaat me dan ook om de om de datum van de recensies. Want als de recensies recent zijn, dan weet ik dat die nog open is. En dus ik kon helemaal niks vinden op Google. Ik ga er gewoon heen. Ik kom er aan en daar... die man had buiten had hij een bel hangen. En het was 's middags om een uur of 12, 1 of zo, weet ik wat. En ik belde. Ik kwam die man naartoe. En ik zeg, heb je een kamer vrij? Ja, een kamer vrij. Hij noemde een bedrag. Ik zeg, het is me veel te duur. Ik zeg, dat doe ik niet. Ik zeg, gewoon verder. Zit hij, maar wat wil je dan kwijt? Wat is je budget? Ik zeg, dit is mijn budget. Hij zegt, kom maar. Ik denk van, dat is weer mooi. Ik word geholpen. En dus zit mijn fiets binnen. Er waren trouwens een Franse gezin, was dat. En het sprak ontzettend goed Engels. En ik kom daar binnen in zo'n hele mooie leefkeuken. Fantastisch, echt supermooi. Allemaal pot en pan aan, platform. En daar zat die man en die vrouw zat eten. Een dochter zat erbij, een schoonzoon. En een kleinkind stond in de kinderwagen. En die zaten dat eten. Hij zei, wil je wat drinken? Hij zei, ik wil hier lekker een biertje van de Mol van toe. Hij zei, die man was ook zelf ontzettend fanatiek triathlonner. Helemaal idolaat van sport. Helemaal geweldig. Hij zei, er werd even opgeschoven, er werd een bord gepakt en ik moest gewoon mee eten. En we zat gewoon aan tafel, zat gewoon met die mensen gewoon mee te eten. We hebben de anderhalf uur super gezellig met elkaar gegeten. Dat was fantastisch. En ik denk van, dat is wat. Dus, en zoveel mensen kom je tegen, dat is echt geweldig.
Ja, heerlijk is geweldig. Dat. Daar kijk je dan met natuurlijk heel veel genoegen op terug.
Daar word je enthousiast van. Daar word je echt enthousiast van. Absoluut.
Ja.
Ja.
Het is ook een epische tocht natuurlijk die je hebt gemaakt, hoe je het ook bent of keert. Zo'n tijd, zo lang.
Ja, het was. Ik ben begonnen met de tocht. Ik had voor mij een planning gemaakt. Ze geven op, trek 100 dagen eruit, 100 fietsdagen eruit. Ik had voor mij ook nog bedacht van oké. Ik fiets 6 dagen en dan heb ik 1 vaste rustdag. Ik ben begonnen en ik heb de eerste week heb ik dus, waar zat ik dus 6e dag, 7e dag waar in Córdoba. Heb ik een rustdag genomen. En ik had daar ook een ontmoeting met, daar ben ik samen met die Jim naartoe gegaan. Dan heb ik nog iemand anders die ik van Facebook kende, heb ik daar ook ontmoet. Maar daar had ik verder niet zo'n klik mee en die is zijn eigen weg gegaan en ik ben mijn eigen weg gegaan. Dat was Manfred, was dat. Dus ik had in Córdoba nog wat ontmoetingen dan. En daarna ben ik verder gegaan. En toen dacht ik van, ik stop wel als ik moe ben, als ik zin heb. En ik ben nooit meer gestopt. Ik heb daarna geen enkele rustdag meer genomen. Ik heb aan 1 stuk doorgefietst.
Eigenlijk 20% minder van de...
Uiteindelijk, ik heb dus nog wat mijn eigen route gepakt. Dus het ging wat vlotter. Wat meer, wat makkelijkere wegen.
Uiteindelijk hoeveel kilometer heb je daarop?
Ik denk dat ik zo'n 5 tot 800 kilometer bespaard heb.
Dat is toch wel significant.
Daardoor ben ik eerder gefinished. En ik ben ook eerder gefinished omdat ik... geen rustdagen gehad.
Sneller kon fietsen, omdat je van de trail af weet.
Ja, absoluut, absoluut. Dus dat makkelijkere route. Een wat makkelijkere route. Dus dat is, degene die snelst gereden heeft, die is iets van in de 30 dagen of zo.
Die
reed 18 dagen. Er staat op YouTube een film van hem, een documentaire. Is heel erg leuk trouwens. Ja. Dat beschrijft hij op een hele mooie manier. Maar die fietst dus 18 uur per dag.
18 uur?
18 uur per dag. Hij beschrijft het heel mooi. Die documentaire is echt de moeite waard om te bekijken. En moet je googlen op European Divide Trail en dan vind je dat wel. Die man vertelde dat het wel heel mooi is.
Die sliep onder zijn fiets, trok zijn fiets over zijn neer.
Die echte bikepackers vinden dat helemaal geweldig. Ja. En die Manfred die ik dus in Córdoba sprak, dat is zo'n figuur die sliep in de tentje, sliep in bushokjes. Die vinden dat helemaal geweldig. Ik hou toch iets meer comfort. Ik ben toch meer vakantiefietser. Dan ben ik dus gewoon achtergekomen. Het is een kwestie van toegeven. Als je daar aan toegeeft, dan kun je ervan gaan genieten. Niet aan toegeeft, dan kun je niet genieten.
Nee, zo is het.
Je moet accepteren zoals het is. Je moet gewoon omgaan met de situatie die je op dat moment aantreft. En daar moet je er wat van maken. En dan moet je zeggen van, ik ga er wat van doen.
Ja. Je hebt zo door Europa heen gegaan, om het zo maar zo dwars doorsneden. Zijn er bepaalde regio's, hier moet nog een keer terug, want dat heeft bij mij, dat wist ik eigenlijk niet, mooie indruk gemaakt.
Ik had dus al veel gefietst in Spanje en ik heb nu een beetje de indruk dat ik Spanje nu wel gezien heb. Ik moet wel zeggen, ik reed ook een stukje over de Benjaminsroute, het is van Andalusië geloof ik, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, ja. En die, daar kwam, dat kwam ook over. Er kwamen sommige stukken waar ook van die via verders, hè? Dus dat zijn die fietspaden over oude spoorlijnen. En daar reden we een stukje op met de Benjaminsroute. Ik kwam ook een gezin tegen die vier maanden onderweg was en zo. Dat, ik moet zeggen, dat is nog wel iets, misschien dat ik, die route heb ik nooit gereden. Misschien die route, dan was ik hier wel rijden.
Ik heb hem een beetje halverwege Andalusië, het was ook de route naar Andalusië toe. Halverwege ben ik ergens afgeslagen, naar Murcia toe. Dat laatste stuk, richting Granada, daar zo. Dat heb ik nog niet gefietst, okay. Dat zou ik nog wel willen fietsen. Ja. Dat schijnt prachtig ook een hoge spoorbaan te zijn geweest.
Ja, klopt.
Misschien heb je die gefietst.
Ja, die hoge spoorbaan heb ik wel gereden. Vond ik mooi.
Veel tunnels.
Heel veel tunnels. Ik reed dus van west naar oost. En dan heb je ook weer die provincies of weet ik wat het is. Hoe het daar heet, regio's. Ja. En in het begin was het allemaal verlicht. Maar je hebt het laatste stuk was heel veel niet verlicht.
Je hebt het met de kranten maken.
Ja. En ik had zo'n mooie lamp had ik bij me. Die deed het dus niet. Ah. Ik had gelukkig ook nog een heel klein lampje voor veiligheid van de Decathlon. En dan kon ik dan maar zo fietsen. En dan kwam ik door die tunnel door. Maar dat is inderdaad wel heel mooi. Overigens, zo'n 4 jaar verder kwam ik... Ik reed door de Ardèche. Er is ook zo'n route over de Ardèche. En dat was ook wel heel erg mooi, moet ik zeggen. En dan reed je echt op zo'n hoge verhoging. En dan kon je links kon je mijlen ver van je afkijken. En rechts ook. Dat was ook fantastisch mooi, is dat. Dat was ook echt super mooi, was dat.
Ja.
Die naam van die route ben ik even kwijt, maar dat is ook ontzettend
iets
mooi.
Iets om terug te komen.
Uiteindelijk als ik dan zeg van wat is dan de bestemming, waar ik zeker naar terug ga, dat is Zweden. Ik ga echt Zweden. Ik ben van Gothenburg ben ik naar de Grote Meren gegaan. En dan, dus dat is aan het noorden. En dan ben ik dwars doorgestoken naar de oostkust. En dan zo helemaal naar boven toe. Langs de oostkust zit via de Eurovelo zo naar het noorden, naar boven toe. Ik ben overigens wel van die Eurovelo afgeweken, omdat die Eurovelo... beetje saai is en best over hele drukke wegen gaat.
Welk nummer is dat?
Ik weet het niet, dan weet ik zo niet.
Okay.
En dus ik ben meer landinwaarts gegaan en dat mooier vond. Maar dus ik zou wel eens een keer willen fietsen in het zuiden van Zweden. Dat lijkt me, dat trekt me dan nog wel een keer. Omdat het gewoon die hele zuidpunt, het is een ontzettend groot land. Ja, ik vond de mensen heel vriendelijk. Dat heeft me echt wel gepakt.
Ja.
En het is voor mij nieuw. En ik heb in het verleden best wel veel in Spanje gefietst. Ik denk dat ik wel 5-6 keer Spanje gefietst heb. En dan is dat toch wat meer vertrouwd. En dat is
klopt.
Frankrijk, idem dito. Frankrijk heb ik ook al heel veel gefietst. Het blijft heel mooi om te fietsen natuurlijk. Frankrijk is ook een fantastisch mooi fietsland.
Ja.
En
nog veel om te ontdekken natuurlijk.
Ja, zeker.
Maar Zweden is erbij gekomen.
Ja, absoluut.
Nog een rondje Zweden doen een keer.
Nou, een rondje Zweden, dat is...
Grappig, ja.
Dat is wel heel erg...
Een beetje eufemistisch.
Ja.
Oké, zijn er nog dingen die mensen wil meegeven?
Ja. Als je zulke dingen... Ik ben dit vorig jaar ben ik dit op het spoor gekomen. Vorig jaar volgde ik dus iemand op Instagram. Tijdens onze fietsvakantie in Denemarken zijn we iemand tegengekomen die toch aan het maken was. De dag daarna zei ik tegen mijn vriendin van... Volgend jaar, dat is wel iets om te gaan rijden. De dag daarna later zei ik van... Ik ga hem ook een keer rijden, volgend jaar. Ik ben teruggekomen van mijn werk en ik heb het meteen ben naar mijn werkgever gegaan. Ik zei, volgend jaar wil ik 4 maanden vrij hebben. Nou, dat gaat niet helemaal zo. Na een paar goede gesprekken zijn we er heel goed uitgekomen. Is dat perfect voor elkaar gekomen. En eigenlijk, wat ik eigenlijk mee wil geven, is eigenlijk... Doe de dingen wanneer je ze kunt doen. Hè? Wanneer je de tijd hebt, wanneer je het geld hebt, wanneer je de gezondheid hebt, wanneer je de mogelijkheid hebt, doe het. Wacht niet totdat je gepensioneerd bent. Wacht niet tot volgend jaar. Doe het wanneer je het kunt doen. Dat is het eigenlijk belangrijkste.
En voor ons geldt dan on the road again.
Zo is dat.
Gaan we daarmee afsluiten.
Dankjewel.
En mooie Willie Nelson versie daarvan.
Ja.
on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again.
Ja, nou, daar wil ik nog een kleine anekdote over vertellen, waarom ik daarbij gekomen ben. Waarom ik anekdote. Ik ben dus te vertrekken was ook al een beetje. Ja, ik vind dat ook wel een dingetje natuurlijk. Moet je met je fiets, moet je naar de doos en naar de doos. En ik was met mijn zoon was ik aan het straten. Die moest een straatje voor het huis hebben. En toen zei hij: hey, pa, wat zou je vinden als je met je meegaat naar Portugal? Zijn vrouw is stewardess en zij stappen net zo makkelijk in een vliegtuig als ik op mijn fiets.
Ja.
Dus ik zei, nou, dat is zo fantastisch wezen, joh. Nou, dus Tom die ging met mij mee naar Portugal. Dus uiteindelijk hebben we naar Faro gevlogen, daar een autootje gehuurd en daarna naar Carpas y Vicente gereden. En ja, dat is de jeugd die maakt dus een filmpje. En die zet dat filmpje zet die online. En die had als muziekje eronder staan, Willie Nelson, On the Road Again.
Ja.
Dus prima, hartstikke leuk, gaaf. En ik kom daar met die, een paar dagen later kom ik die Jim tegen, die Australiër. En ik keek op zijn fiets al en die had voor zijn fiets had hij een ukulele zitten.
Een ukulele.
En iedere avond speelde hij. En ik heb ook met hem een paar keer wild gekampeerd. En ook een keer in een hotel. In Cordoba hebben we met z'n tweeën in het hotel gezeten. En hij, s'avonds speelde die ukulele. Nou, je raadt wat hij speelde.
On the Road Again. Geweldig.
Kan niet mooi, hè?
Prachtig nummer. Ja. Leuke anekdote, dankjewel. Bedankt voor al je verhalen.
Graag gedaan.
Voor je inspiratie. Het was echt hartstikke leuk om dat ook een beetje van dichtbij met de Fietsvakantiepodcast bij te wonen.
Ja.
Top. We gaan natuurlijk uitkijken naar een volgende rit.
Ja, nou ja, dus over 2,5 week gaan we met z'n tweeën samen met vriendin gaan we een toertje Frankrijk maken. Dat wordt een reguliere fietsvakantie, zoals de meeste mensen dat doen. Heel. En daarna komen vast nog wel hele epische dingen. Ik weet echt niet wat het wordt. Ik weet het niet. Ik laat het over me heen komen. Het zal vast leuk worden. En als mensen geïnteresseerd zijn, volg me op mijn socials. Dan daar hou ik het. Ik ben altijd nog van bijhouden. Mensen vinden het leuk om te volgen, merk ik gewoon.
En wie weet wil ook iemand jouw tour, je European Divide Tour, fietsen?
Geen enkel probleem. Ze kunnen contact met me opnemen. Ik wil ze maar altijd graag altijd bereid om mensen te helpen. Geen enkel probleem.
Super. Ja. Dankjewel, Henry.
Graag gedaan. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again.
Thank you very much.